Hoofdstuk 3. Berouw. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Psalm 51, vers 12. Hoe kan een mens rechtvaardig zijn bij God? Hoe kan een zondaar gerechtvaardigd worden? We kunnen alleen door Christus in harmonie met God en heiligheid komen. Maar hoe komen we tot Christus? Er zijn veel mensen die dezelfde vraag stellen als eens de menigte op de Pinksterdag, toen ze overtuigd van hun zonde uitriepen: wat moeten wij doen? Het eerste dat Petrus antwoordde was: bekeert u. Handelingen 2, vers 37 en 28. En een andere keer, kort daarna, zei hij: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden. Handelingen 3, vers 19. Berouw houdt in dat men spijt heeft van de zonden en de zonde de rug toekeert. Wij keren ons niet af van de zonden als we de zondigheid er niet van inzien. Er vindt geen verandering in ons leven plaats als wij ons niet van harte van de zonde afwenden. Er zijn veel mensen die de ware betekenis van berouw niet begrijpen. Velen hebben er spijt van dat ze verkeerde dingen deden en brengen zelfs een uitwendige hervorming aan, omdat ze bang zijn dat ze door hun verkeerde daden onheil over zichzelf zullen brengen. Maar dit is geen berouw in de Bijbelse betekenis van het woord. Ze hebben meer spijt over de nadelige gevolgen dan over de zonde. Op deze manier had ook Esau berouw, toen hij zag dat hij zijn eerste geboorterecht voorgoed kwijt was. Bileam, verschrikt door de engel die met getrokken zwaard zijn weg versperde, erkende zijn schuld uit angst dat hij zijn leven zou verliezen. Maar er was geen sprake van echt berouw over de zonden, geen verandering in zijn motieven, geen afschuw van het kwaad. Nadat Judas Iscariot zijn heer had verraden, riep hij uit: ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. Matteüs 27, vers 4. De belijdenis werd hem afgeperst door een verschrikkelijk gevoel van veroordeling en een vreselijk uitzicht op het oordeel. De gevolgen die zijn deel zouden hebben vervulden hem met ontzetting. Maar er was in zijn hart geen diep, hartverscheurend berouw vanwege het feit dat hij de smetteloze Zoon van God had verraden en de heilige Israëls had verloochend. Toen de farao getroffen werd door Gods oordeel, erkende hij zijn zonden, om zodoende aan de verdere straf te ontkomen. Maar hij ging verder met het uitdagen van God, zodra de plagen ophielden. Al deze mensen betreurden de gevolgen van de zonden, maar ze hadden geen spijt over de zonde zelf. Wanneer echter het hart zich onderwerpt aan de invloed van de geest van God, wordt het geweten wakker geschud en gaat de zondaar iets zien van de diepte en heiligheid van Gods heilige wet, de grondslag van zijn bestuur in hemel en op aarde. Het licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Johannes 1, vers 9. En verlicht de verborgene plekken van het hart, en dingen die in het duister verborgen bleven, komen aan het licht. Zowel het verstand als het hart raken overtuigd. De zondaar krijgt een besef van de rechtvaardigheid van God en wordt er zich van bewust hoe vreselijk het is om schuldig en onrein voor hem te verschijnen, die de harten doorzoekt. Hij ziet de liefde van God, de schoonheid van heiligheid en de vreugde van reinheid. Hij verlangt ernaar gereinigd te worden en opnieuw in contact te komen met de hemel. Het gebed van David na zijn zondeval geeft een illustratie van wat echt berouw over de zonde betekent. Zijn berouw was echt en diep. Hij probeerde zijn schuld niet goed te praten. Zijn gebed werd niet ingegeven door de wens om aan de dreigende straf te ontsnappen. David zag de grootheid van zijn zonde. Hij zag hoe hij daardoor innerlijk verontreinigd was. Hij walgde van de zonde. Hij bad niet alleen om vergeving, maar ook om een rein hart. Hij verlangde naar de vreugde die het gevolg is van heiligheid. Een herstelde harmonie en een vernieuwd contact met God. Dit was de taal van zijn hart. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wien de Heeren de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Psalm 32, vers 1 en 2. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht, en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schagen. Red mij van bloedschuld, o God, God mijn heils. Laat mijn tong toch over uw gerechtigheid jubelen. Psalm 51, vers 3 tot 16. Een dergelijk berouw kunnen we niet in eigen kracht opbrengen. Dat komt alleen door Christus, die naar de hemel is opgestegen en zijn gaven aan de mensen uitdeelt. Juist op dit punt maken velen een fout en als gevolg daarvan krijgen ze geen hulp die Christus hen graag had willen geven. Zij denken dat ze niet naar Christus toe kunnen gaan als ze niet eerst berouw hebben en dat berouw de voorwaarde is waarop de zonde vergeven wordt. Het is waar dat berouw aan de vergeving van zonde voorafgaat. Het is niet alleen het verbroken en verbrijzelde hart dat de noodzaak van de Verlosser voelt. Maar moet de zondaar eerst berouw hebben voordat hij naar Christus kan gaan? Is berouw een hinderpaal tussen de zondaar en de zaligmaker? De Bijbel leert niet dat de zondaar eerst berouw moet tonen voordat hij de uitnodiging van Christus kan aannemen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Matteüs 11, vers 28. Het is de genade van Christus die leidt tot echt berouw. Petrus maakte dat duidelijk in zijn toespraak tot de Israëlieten, toen hij zei: Dezen heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een leidsman en heiland, om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. Handelingen 5, vers 31. Wij kunnen, zonder dat de geest van Christus ons geweten wakker schudt, evenmin tot berouw komen als zonder Christus vergeving te ontvangen. Christus is de bron waaruit elk goed impuls voortkomt. Hij is de enige die onze harten vijandig gezind kan maken jegens de zonde. Elk verlangen naar waarheid en reinheid, elk besef van onze eigen zondigheid, is er een bewijs van dat zijn geest zich met onze harten bezighoudt. Jezus heeft gezegd: Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Johannes 12, vers 32. Christus moet aan de zondaar geopenbaard worden als de zaligmaker, stervende voor de zonde van de wereld. Wanneer we het Lam God zien aan het kruis van Golgotha, begint het geheim van de verlossing zich in onze geest te ontvouwen en leidt Gods goedheid ons tot berouw. Door voor zondaars te sterven, openbaarde Christus een liefde die niet te bevatten is. En als de zondaar op deze liefde acht slaat, wordt zijn hart verzacht. Zijn geest komt ervan onder de indruk en zijn binnenste ontwikkelt zich berouw. Het is waar dat men zich soms schaamt voor zijn eigen zondige daden en verkeerde gewoontes opgeeft voordat men zich ervan bewust is dat men naar Christus toe wordt getrokken. Maar zodra men vanuit een oprechte wens om het goede te doen, pogingen doet om zich te veranderen, is het de kracht van Christus die de mens daartoe aanspoort. Zonder dat men zich daarvan bewust is, wordt het hart beïnvloed, het geweten wordt wakker geschud en de levenspraktijk verbeterd. En terwijl Christus de mens ertoe brengt om naar zijn kruis op te zien, om hem te aanschouwen, die als gevolg van hun zonde werd doorstoken, begint het gebod tot het geweten te spreken. Men begint de slechtheid in zijn leven te zien. De diepgewortelde zondigheid van het hart wordt duidelijk. Men begint iets te begrijpen van de gerechtigheid van Christus en men roept uit: wat kan zonde toch zijn, dat zo'n offer nodig is voor de verlossing van de slachtoffers ervan? Was al die liefde, al dat lijden, al die vernedering nodig, opdat wij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen? De zondaar kan deze liefde weerstaan. Hij kan weigeren om zich tot Christus te laten trekken. Maar als hij geen weerstand biedt, wordt hij naar Jezus getrokken. Bekendheid van het verlossingsplan leidt hem vol berouw over zijn zonden, die de oorzaak zijn geworden van het lijden van Gods dierbare Zoon, tot de voet van het kruis. De Geest van God, die inwerkt op alle dingen in de natuur, spreekt tot de harten van de mensen en brengt een onuitsprekelijk verlangen teweeg naar iets dat men niet bezit. De dingen in deze wereld kunnen dit verlangen niet stillen. De Geest van God pleit met hen om naar die dingen te zoeken die alleen vrede en rust kunnen geven. De genade van Christus, de vreugde die het gevolg is van heiligheid. Door zichtbare en onzichtbare invloed is onze zaligmaker voortdurend bezig om de geest van de mensen van de zondige genoegens, die geen voldoening geven, af te wenden en te wijzen op de oneindige zegeningen die ze in hem kunnen ontvangen. Tot al diegenen die tevergeefs hun dorst proberen te lessen uit de gebroken vaten van de wereld, wordt deze goddelijke boodschap gericht. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Openbaring 22, vers 17. Als u in uw hart verlangt naar iets beters dan dat deze wereld u kan geven, besef dan dat dit verlangen de stem is van God die tot uw hart spreekt. Vraag hem of hij u berouw wil schenken, of hij Christus in zijn oneindige liefde, in zijn volmaakte reinheid, aan u wil openbaren. In het leven van de heiland werden grondbeginselen van Gods wet, liefde voor God en voor de mensen, op volmaakte wijze tentoongespreid. Goedheid en onzelfzuchtige liefde waren zijn levensbeginselen. Wanneer we op hem zien, wanneer het licht van onze heiland op ons valt, zien we de zondigheid van ons eigen hart. Misschien hebben we, net zoals Nicodemus, onszelf gevleid met de gedachte dat we goed hebben geleefd, dat ons karakter in orde is en dat we ons hart dus niet behoeven te vernederen voor God, zoals de doorsnee zondaar. Maar als het licht van Christus in ons hart schijnt, zien we hoe onrein we zijn. Dan ontdekken we hoe egoïstisch onze motieven zijn en hoe vijandschap jegens God elke daad die we hebben verricht heeft besmet. Dan zien we in hoe onze eigen gerechtigheid in feite een vuil kleed is en dat alleen Christus ons kan reinigen van de smet van de zonden en onze harten naar zijn beeld kan vernieuwen. Een enkele straal van Gods heerlijkheid, één blik op de reinheid van Christus, die tot het hart doordringt, maakt elke vuile plek op pijnlijke wijze zichtbaar en brengt alle misvormingen en gebreken van het menselijk karakter aan het licht. De onheilige verlangens, de onbetrouwbaarheid van het hart en de onreinheid van de lippen worden daardoor duidelijk. De daden van ontrouw van de zondaar, waardoor hij de wet van God teniet heeft gedaan, worden hem duidelijk voor ogen gebracht. En zijn geest wordt getroffen en verootmoedigd door de doordringende invloed van Gods geest. Hij krijgt een hekel aan zichzelf als hij het reine, vlekkeloze karakter van Christus ziet. Toen de profeet Daniël de heerlijkheid zag, waarmee de hemelse boodschapper die tot hem gezonden werd omringd was, werd hij overweldigd door een gevoel van eigen zwakheid en onvolmaaktheid. Als hij deze geweldige gebeurtenis omschrijft, zegt hij: er bleef in mij geen kracht meer over, alle kleur week van mijn gelaat. Daniël 10, vers 8. Het hart dat op deze wijze wordt aangeraakt, gaat zelfzucht haten, eigenliefde verafschuwen en zal, door de gerechtigheid van Christus, streven naar die reinheid van hart die in overeenstemming is met de wet van God en het karakter van Christus. Paulus zegt dat hij voor zover als het ging om de gerechtigheid der wet, dus voor zover het de uiterlijke daden betrof, onberispelijk was. Filippenzen 3, vers 6. Maar hij ontdekte zichzelf als een zondaar toen hij het geestelijke karakter van de wet onderscheidde. Naar de letter van de wet gerekend, zoals men die toepast in de praktijk van het leven, was hij vrijgebleven van zonden. Maar toen hij de geestelijke aard van de heilige wet ontdekte en zichzelf zag zoals God hem zag, boog hij in alle nederigheid en beleed hij zijn schuld. Hij zegt, ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. Romeinen 7, vers 9. Toen hij zag dat de wet geestelijk van aard is, werd de zonde in al zijn afschrikwekkendheid openbaar en was het gedaan met zijn gevoel van eigenwaarde. In Gods oog zijn niet alle zonden even groot. In zijn wijze van beoordeling, zo goed als in die van de mens, zijn er verschillende gradaties van schuld. Maar hoe onbetekenend een verkeerde daad mag schijnen in ons oog, voor God is geen enkele zonde onbetekenend. De menselijke beoordeling is onvolledig en onvolmaakt. Maar God beziet alle dingen zoals ze werkelijk zijn. Een dronkaard wordt veracht en krijgt te horen dat zijn zonden hem buiten de hemel sluiten, terwijl trots en egoïsme en hebzucht heel vaak ongestraft blijven. Toch zijn deze zonden voor God in het bijzonder aanstootgevend, want zij zijn in tegenspraak met zijn liefdevolle karakter, met die onzelfzuchtige liefde waarvan het zondeloze heelal doortrokken is. Wie in een of ander grote zonde vervalt, heeft misschien het gevoel van schaamte. Hij voelt zich armzalig en voelt dat hij de genade van Christus nodig heeft. Maar wie trots is, heeft nergens behoefte aan. En dus wordt het hart voor Christus en voor de oneindige zegeningen die hij kwam brengen gesloten. De arme tollenaar die bad, Heer, wees mij, arme zondaar, genadig. Lucas 18, vers 13. Vond zichzelf een erg slecht mens en anderen bekeken hem op dezelfde manier. Maar hij begreep zijn hulpeloze situatie en met zijn schuldenlast kwam hij vol schaamte tot God om zijn genade te vragen. Zijn hart stond open voor de geest van God, opdat deze zijn genadig werk zou kunnen doen en hem zou kunnen verlossen van de macht van de zonde. Het pochend, zelfaanmatigend gebed van de Farizeeër laat zien dat zijn hart gesloten was voor de invloed van de Heilige Geest. Omdat hij zo ver van God afstond, had hij geen oog voor zijn eigen onreinheid, vergeleken met de volmaaktheid van de goddelijke heiligheid. Hij meende dat hij niets nodig had en dus ontving hij ook niets. Als u uw eigen zondigheid bemerkt, probeer dan niet eerst uzelf te verbeteren. Hoeveel mensen zijn er niet die menen dat ze niet goed genoeg zijn om tot Christus te komen? Verwacht u dat u door uw eigen pogingen beter zult worden? Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn het goede te doen, gij die gewend zijt kwaad te doen. Jeremia 13, vers 23. Wij kunnen alleen hulp vinden bij God. Wij moeten niet wachten tot onze overtuiging sterker wordt, totdat zich een betere gelegenheid voordoet, of een opwelling van heiligheid. Wij kunnen uit onszelf niets beginnen. Wij moeten tot Christus gaan, precies zoals we zijn. Maar laat niemand zichzelf bedriegen met de gedachten dat God in zijn grote liefde en genade toch uiteindelijk zelfs hen die zijn zonde verworpen hebben zal redden. Hoe zondig de zonde werkelijk is, kan men alleen ontdekken in het licht van het kruis. Laten die mensen die beweren dat God te goed is om de zondaar te verwerpen naar Golgotha zien. Omdat er geen andere mogelijkheid was om de mensen te redden, omdat zonder dit offer de mensheid onmogelijk kon ontkomen aan de verontreinigende kracht van de zonde en weer in contact gebracht kon worden met heilige wezens. Omdat het onmogelijk was dat ze weer deel zouden krijgen aan het geestelijk leven, nam Christus de schuld van de ongehoorzamen op zich en leed hij in plaats van de zondaar. De liefde, het lijden en de dood van de Zoon van God geven aan hoe enorm verschrikkelijk de zonde is. en laten zien dat men niet aan de macht van de zonde kan ontsnappen, dat er geen hoop is op een beter leven, tenzij men zich aan Christus onderwerpt. Zij die geen berouw hebben, verontschuldigen zich soms door hen, die zich christenen noemen, te zeggen, ik ben even goed als zij. Zijn zij niet meer zelfopofferend, eenvoudig en weloverwogen in hun gedrag dan ik ben? Ze houden net zoveel van plezier en van zelfzuchtig genot als ik. En zo gebruiken zij de fouten van anderen als een verontschuldiging van hun eigen plichtsverzuim. Maar de zonden en gebreken van anderen vormen voor niemand een verontschuldiging. De Heer heeft ons geen onvolmaakt menselijk voorbeeld gegeven. De vlekkeloze Zoon van God is ons als voorbeeld gegeven. En wie klaagt over fouten in het leven van zogenaamde christenen, zou zelf een beter leven moeten leiden en een beter voorbeeld moeten geven. Als ze zo'n hoog idee hebben van wat een christen zou moeten zijn, is dan hun eigen zonde niet zoveel groter? Ze weten wat goed is, en toch weigeren ze het goede te doen. Wees voorzichtig met uitstel. Schuif het niet op de lange baan om uw zonde na te laten en door Jezus een rein hart te verkrijgen. In dit opzicht hebben duizenden en nog eens duizenden een fout gemaakt, tot een eeuwige ondergang. Ik ga nu niet in op de kortheid en de onzekerheid van het leven, maar er schuilt een zeer groot gevaar, een gevaar die niet voldoende wordt onderkend, in een uitstel om gehoor te geven aan het pleiten van Gods Heilige Geest, door te kiezen in de zonde voor te leven. Want dat betekent in feite dit uitstel. Vasthouden aan de zonden, hoe onbetekenend dit ook mag lijken, betekent het risico van oneindig verlies. Dat wat wij niet overwinnen, zal over ons zegen vieren en onze vernietiging bewerken. Adam en Eva maakten zichzelf wijs dat zo'n onbetekenend iets als het eten van een verboden vrucht onmogelijk zulke verschrikkelijke gevolgen kon hebben als God had gezegd. Maar dit onbetekende iets was een overtreding van Gods onveranderlijke, heilige wet en dit bracht een scheiding tussen de mens en God en opende de sluizen van dood en onvoorstelbare ellende over onze wereld. Eeuw na eeuw is van onze aarde een onafgebroken geklaag opgestegen en de hele schepping zucht en is in barensnood als gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens. Zelfs de hemel heeft de gevolgen van deze opstand tegen God gevoeld. Golgotha is het gedenkteken van de verbazingwekkende offer dat nodig was om de verzoening te doen voor de overtreding van de goddelijke wet. Laten we de zonde niet zien als een kleinigheid. Elke overtreding, elke veronachtzaming en elke verwerping van de genade van Christus slaat terug op uzelf. Uw hart wordt erdoor verhard, uw wilskracht ondermijnd, uw verstand afgestompt. Daardoor bent u niet alleen maar minder geneigd om u te onderwerpen aan de zachte aandrang van Gods Heilige Geest, maar u bent er ook minder toe in staat. Vele mensen stillen hun verontrustige geweten met de gedachten dat zij op elk gewenst moment van hun verkeerde pad kunnen terugkomen. Dat zij kunnen spelen met de genadevolle uitnodiging en er toch nog steeds gehoor aan kunnen geven. Zij denken dat ze de geest van de genade kunnen veronachtzamen en de kant van Satan kunnen kiezen en dan toch nog in een ogenblik van uiterste nood van koers kunnen veranderen. Maar dit is niet zo gemakkelijk. De ervaring en de opvoeding van een heel leven beïnvloeden het karakter zo sterk dat maar weinigen dan alsnog het beeld van Jezus willen weerspiegelen. Zelfs één verkeerde karaktereigenschap, één zondig verlangen dat men steeds blijft koesteren, zou uiteindelijk alle kracht van het evangelie neutraliseren. Elke zondige gewoonte sterkt de mens in zijn afkeer van God. Wie ongelovigheid en hardheid of een onwrikbare onverschilligheid voor de goddelijke waarheid toont, oogst wat hij zelf heeft gezaaid. Nergens in de Bijbel is er een ernstigere waarschuwing tegen het spelen met het kwaad dan in de woorden van de spreukendichter, die van de zondaar zei, In de strikken zijner zonden raakt hij vast. Spreuken 5, vers 22. Christus staat klaar om ons van zonde te bevrijden, maar hij dwingt ons niet. En wanneer, door voortdurende overtreding, de wil helemaal in de richting van het kwaad is omgebogen, en wij niet verlangen om bevrijd te worden en zijn genade niet willen aanvaarden, wat kan hij dan nog doen? Wij hebben dan onszelf vernietigd, doordat wij bewust zijn liefde hebben verworpen. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is de dag des heils. 2 Korintiërs 6, vers 2. Heden, indien gij mijn stem hoort, verhard uw harten niet. Hebreeën 3, vers 7 en 8. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heeren ziet het hart aan. 1 Samuel 16, vers 7. Het menselijke hart, met zijn tegenstrijdige emoties, met zijn vreugden en verdriet. Het afgedwaalde hart waarin zoveel onreinheid en bedrog woont. Hij kent de motieven, de plannen en bedoelingen van elk hart. Ga tot hem, hoe besmeurd u innerlijk ook bent. Open de kamers van uw hart voor het alziend oog en roep uit met de dichter van de psalmen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 23 en 24. Velen bezitten een verstandelijke godsdienst, een vorm van godsvrucht, terwijl hun hart niet gereinigd is. Laat dit uw gebed zijn. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Psalm 51, vers 12. Maak ernst met uzelf. Wees even ernstig, even volhardend, als u zou zijn wanneer uw sterfelijke leven op het spel zou staan. Dit is een zaak die tussen God en uzelf in orde moet worden gemaakt. In orde gemaakt voor de eeuwigheid. Een verontstelde hoop zonder inhoud zal uw ondergang betekenen. Bestudeer het woord van God onder gebed. In dat woord vindt u en in de wet van God en in het leven van Christus de belangrijke grondbeginselen van de heiligheid zonder welke niemand de Heere zal zien. Hebreeën 12, vers 14. Het woord overtuigt van zonden en het toont overduidelijk de weg tot zaligheid. Geef daaraan gehoor, want het is de stem van God die tot u spreekt. Wanneer u de grootte van de zonde ontdekt, wanneer u zelf ziet zoals u in werkelijkheid bent, wanhoop niet. Christus kwam om zondaren te redden. Wij behoeven niet met God onszelf te verzoenen, maar o, wonderbaarlijke liefde, God is in Christus, de wereld met zichzelf verzoenend. 2 Korintiërs 5, vers 19. Hij raakte met zijn tere liefde de harten van zijn dwalende kinderen aan. Aardse ouders kunnen niet zo geduldig zijn met de fouten en gebreken van hun kinderen als God is met hen die hij verlangt te redden. Niemand kan met grotere tederheid bij de zondaar pleiten. Menselijke lippen hebben nooit indringender smekingen gericht tot hen die afgedwaald waren dan hij. Al zijn beloften en al zijn waarschuwingen ademen zijn onuitsprekelijke liefde. Als Satan u komt vertellen dat u een grote zondaar bent, zie dan op uw verlosser en spreek over zijn verdiensten. Het zal u helpen om naar zijn licht te kijken. Geef uw zonde toe, maar vertel de bozen dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaars te behouden. 1 Timotheus 1, vers 15. En dat u door zijn onmetelijke liefde gered kunt worden. Jezus stelde Simon een vraag over twee schuldenaars. De ene schuldenaar was zijn heer een klein bedrag schuldig, terwijl de andere hem een heel groot bedrag schuldig was. Hij schold hen het beide kwijt. Christus vroeg Simon welke van deze schuldenaars de heer het meeste zou liefhebben. Simon antwoordde: hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. Lucas 7, vers 43. Wij waren grote zondaars, maar Christus stierf opdat wij vergeving zouden ontvangen. De verdiensten van zijn offer, die hij de Vader ten gunste van ons heeft aangeboden, zijn voldoende. Zij die de meeste vergeving hebben ontvangen, zullen hem het meest lief hebben en zullen het dichtst bij zijn troon staan om hem te prijzen vanwege zijn grote liefde en zijn oneindige offer. Pas als we de liefde van God volledig leren begrijpen, beseffen we het best de zondigheid van de zonden. Als we de lengte zien van de keten die voor ons werd neergelaten, als we iets gaan begrijpen van het oneindige offer dat Christus ter wille van ons heeft gebracht, vult ons hart zich met liefde en berouw.